the warm welcome you've given to my family the few times we've been here, and the feeling of family is fantastic. Wherever we go in the world, I was talking to Peter about this, wherever we go in the world, it's one of the highlights is visiting the churches of the different places we go. And here is no different. You guys already feel like family, and it's great that we can feel that brotherly love wherever we go. So thank you very much, and thank you for inviting me to speak as well.
Dus op eerste plaats een warm welkom, en hij is ook heel blij met het ontvangst wat zij hier in de gemeente hebben gehad. Omdat ze veel over de wereld reizen, zien ze dat overal zo is, dat zij altijd goed onthaald worden door de gelovigen overal in de wereld. En hier is het niet anders. En hij is ook blij met de uitnodiging om te mogen spreken voor ons.
En this is the first time that I've ever done a bilingual sermon. So we'll see how that goes.
Het is de eerste keer dat wij een preek heeft moeten doen dat vertaald werd, dus we zullen zien hoe dat gaat.
I'll try and remember to pause as well. Today what I'd like us to do is to look at Timothy. There are two letters to Timothy in our Bibles, 1 and 2 Timothy.
Vandaag wil ik kijken naar Timotheus. Er zijn twee brieven geschreven aan Timotheus in de Bijbel.
And I want us to think about Timothy from the perspective of who he was and the fact that these letters were written to him by Paul, one of the leading apostles as far as spreading the gospel.
Dus ik wil nadenken over wie Timotheus was en waarom Paulus deze brief aan hem schreef. Paulus die toch een vooraanstaande apostel was.
And if we look at the relationship that Paul had to Timothy, it was a fairly special relationship. Paul thought of Timothy as a son, and he often referred to him that way in the scriptures.
Als we kijken naar de relatie die Paulus met Timotheus had, dan was dat een heel bijzondere relatie, want Paulus verwijst naar hem als zijn zoon.
We first read about Paul and where he met Timothy. It was on his second missionary journey in Acts 16, verse 1.
In Handelingen 16, vers 1, daar lezen we waar Paulus Timotheus ontmoette op zijn tweede zendingsreis.
It says, then he came to Derbe in Lystra, and behold, a certain disciple was there, named Timothy, the son of a certain Jewish woman whom believed, but his father was Greek. He was well spoken of by the brethren who were at Lystra and Iconium. Paul wanted to have him go on with him, and he took him and circumcised him because of the Jews who were in that region, for they all knew his father was Greek. So, Paul and Timothy spent a great deal of quality time with each other after this. Paul kind of became Timothy's mentor.
Dus Paulus en Timotheus hebben heel veel tijd samen doorgebracht, quality time. En Paulus werd als het ware zijn begeleider, zijn mentor.
And Paul had a lot of confidence in Timothy. He really liked this young man. And he sent him out several times to new congregations to remind them and encourage them to worship God the correct way and according to God's way.
En Paulus had heel veel vertrouwen in Timotheus, dat hij hem verschillende keren naar nieuwe gemeenten stuurde om deze gemeente op te roepen om God te aanbidden op de juiste wijze.
And one example of this we find when Paul sent him to the church at Corinth in 1 Corinthians 4:17.
En een voorbeeld hiervan vinden we als Paulus hem naar Korinthe stuurt in 1 Korinthe 4, vers 17.
It reads, for this reason I have sent Timothy to you, who is my beloved and faithful son in the Lord, who will remind you of my ways in Christ, as I teach everywhere in the church. And we also see that he sent him to the church at Thessalonica in 1 Thessalonians 3, verses 2 through 3.
We zien ook dat hij naar de gemeente in Thessalonica werd gezonden, in 1 Thessalonicenzen 2, vers 3.
Where he says, and he sent Timothy, our brother and minister of God, and our fellow laborer in the gospel of Christ, to establish you and encourage you concerning your faith, that no one should be shaken by these afflictions, for you yourselves know that we are appointed to this. And perhaps the greatest example that we can find in the scriptures of how close Paul felt about Timothy and how much he respected him is found in Philippians 2, starting in verse 19.
De vorige tekst was 1 Thessalonicenzen 3, vers 2 tot 3. En nu gaan we naar Filippenzen, hoofdstuk 2, vers 19.
And we read, but I trust in the Lord Jesus to send Timothy to you shortly, that I also may be encouraged when I know your state. For I have no one like-minded who will sincerely care for your state. For all seek their own, not the things which are of Christ Jesus. But you know his proven character, that as a son with his father, he served me in the gospel. Now, as you can see, Paul must have been around many, many Christians and many, many disciples. And he says in the scripture, I have no one like-minded who will sincerely care for your state. Timothy obviously had that caring, loving Christian heart for his brethren.
Dus Paulus die heeft ongetwijfeld heel veel mensen gekend, heel veel christenen. En toch zegt Paulus dat er niemand was zoals Timotheus. Dus dat was toch een heel bijzondere band tussen hen twee.
And Paul refers to him several times as his son. And Timothy has a very important task on his hands when Paul writes him in trying to keep the church at Ephesus in line and trying to keep them going on the right path. So Paul writes him the first time to give him some advice, to tell this young man, because he was still a fairly young man, some encouragement and some things to watch out for and what he should be focusing on with the church in Ephesus.
Dus wanneer Timotheus in Efeze was, dan schrijft Paulus zijn eerste brief aan hem om hem als jonge man, want dat was hij, was een jonge man, om hem eigenlijk raad te geven, aan te sturen, hoe hij daar de gemeente op een juiste wijze kon helpen.
First piece of advice I want to look at that Paul gave to Timothy, we'll find in 1 Timothy chapter 1 verse 3.
De eerste raad die Paulus aan Timotheus geeft, vinden we in 1 Timotheus 1 vers 3.
Paul writes, as I urged you when I went into Macedonia, remain in Ephesus, so that you may charge some that they teach no other doctrine, nor give heed to fables and endless genealogies, which cause disputes, rather than godly edification, which is in faith. Now the purpose of the commandment is love from a pure heart, from a good conscience, and from sincere faith, which some, having strayed, have turned aside to idle talk. Now this warning is basically to make sure that you are teaching the correct doctrine, but also to not focus on the idle talk. And the Jews were famous for this. They used to spend countless hours debating small things, tiny little things that they would argue over about minor details. And Jesus scolds them in Matthew 23:23.
Okay, dus Paulus geeft Timotheus de raad om, of eigenlijk dat hij moet bevelen geven om geen andere leer te brengen, in plaats van zich bezig te houden met eigenlijk onbenullige dingen. En dat was waar de Joden heel bekend om waren. Dat is ook waar Jezus in Matthäus 23 de Joodse leiders voor veroordeelt. Dat ze eigenlijk om urenlang over kleine dingen konden spreken en de kern misten.
So in Matthew 23:23, Jesus says, woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you pay tithe of mint and anise and cumin, and have neglected the weightier matters of the law, justice and mercy and faith. These you ought to have done without leaving the others undone. It's not that the small details are unimportant, but they shouldn't take over our thoughts. They shouldn't be our primary concerns, and the things that we spend the most time focusing on is the little things. Some topics aren't even worth discussing. When Paul mentions idle talk, it literally means empty, void of meaning, nothing.
Dus Matthäus 23, vers 23 en 24, daar zien we die woorden van Jezus. En het is niet dat die kleine dingen onbelangrijk zouden zijn, maar men moet de nadruk leggen op het belangrijkste. Maar als Paulus spreekt over ijdel gepraat, dan bedoelt hij daarmee dat sommige dingen hebben totaal geen inhoud. Het is een leeg gesprek en dat was waar de Joden zich mee bezig hielden.
And there's an example I sometimes use for how we should prioritize things in our lives. And it's a psychology professor gets up in front of his psychology class. And he has a glass jar on the desk. And he gets a box of large pebbles. And he pours the large pebbles into the glass jar, and the glass jar fills up with the large pebbles.
And what is a pebble?
A pebble, a stone, a rock.
Okay. Dus een voorbeeld wat hij gebruikt is van een psychiater die op een psycholoog die in zijn klas zit en die dan een glazen kom pakt en die vult met stenen.
And he asks the class, is the jar full? And they all say yes.
En hij vraagt dan aan zijn klas, aan zijn studenten, is dit glas vol? Is die bokaal vol?
And then he pulls out a box of smaller pebbles, smaller stones, and pours those smaller stones into the glass jar. And they settle around the larger stones and fill it up more.
En de studenten antwoorden dus ja op die eerste vraag. En dan neemt hij een zak met kleinere stenen en hij gooit die bij die grotere stenen. En die vullen dus die bokaal nog meer tussen die andere stenen.
En dan vraagt hij de klas weer, is de jar vol? En ze zeggen allemaal, yes, now the jar is full. En hij pulls out a box of sand and pours the sand into the jar.
Dus en dan vraagt hij in de klas, is die bokaal nu vol? En dan zegt hij, ja, nu is die vol. En dan pakt hij een zand en dan gooit hij die zand in die bokaal. En die vult dus ook tussen al die grote en die kleine stenen nog verder. En toen zegt hij, ja, nu is het glas vol. Ja.
And then they all agree, yes, now it's full. And he said, the example I want you to get out of this is the sand are the small things, the unimportant things in your life. The bigger rocks are the very important things, the things that you should be focusing on in your life. If you put the sand into the jar first, you will never be able to fit the rocks in after. You have to prioritize and put the rocks in first. Put the important things first, and then the rest of the things, the less important things, will fall around and will always find time for them. But if you put the small things first, you will never be able to focus on the right things that you need to.
Dus de les die deze man wilde leren aan zijn studenten is dat die grote stenen staan voor de belangrijke dingen in het leven. En als jij eerst die bokaal vult met zand, dan kunnen die stenen en die grote stenen de belangrijke dingen er niet meer bij. Dus je moet prioriteiten stellen in het leven, de belangrijke dingen eerst en dan pas de dingen die bijzaak zijn.
And this seems like a fairly important topic and a fairly important point that Paul is trying to make to Timothy, because he mentions this idle babbling and wasting your time talking about things that aren't important several times in the letters to Timothy.
And dit lijkt wel een redelijk belangrijk deel wat Timothy moest kennen volgens Paulus, of waar hij aan herinnerd moet worden, want hij spreekt hier verschillende keren over wat belangrijk is.
In 1 Timothy 4 verse 7.
In Timotheus 4 vers 7.
He says, but reject profane and old wives' fables and exercise yourselves towards godliness. In 1 Timothy 6, 3 through 5.
In Timotheus 6 van 3 tot 5.
He says, if anyone teaches otherwise and does not consent to wholesome words, even the words of our Lord Jesus Christ, and to the doctrine which accords with godliness, he is proud, knowing nothing, but is obsessed with disputes and arguments over words, from which come envy, strife, reviling, evil suspicions, useless wranglings of men of corrupt minds and destitute of the truth, who suppose that godliness is a means of gain. From such withdraw yourself. In 1 Timothy 6, 20 through 21,
in Timotheus 6, vers 20 tot 21,
Paul tells Timothy, O Timothy, guard what was committed to your trust, avoiding the profane and idle babblings and contradictions of what is falsely called knowledge. By professing it, some have strayed concerning the faith. Grace be with you. Amen. 2 Timothy 2, 14 through 18.
2 Timotheus 2, van 14 tot 18.
Paul writes to Timothy again, remind them of these things, charging them before the Lord not to strive about words to no profit, to the ruin of the hearers. Be diligent to present yourselves approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. But shun profane and idle babblings, for they will increase to more ungodliness, and their message will spread like cancer. Hymenaeus and Philetus are of this sort, who have strayed concerning the truth, saying that the resurrection is already past, and they overthrow the faith of some. 2 Timothy 2, verse 23.
2, verse 23.
But avoid foolish and ignorant disputes, knowing that they generate strife. And then 2 Timothy 4, verses 3 through 4.
4, verse 3 tot 4.
For the time will come when they will not endure sound doctrine, but according to their own desires, because they have itching ears, they will heap up for themselves teachers, and they will turn their ears away from the truth and be turned aside to fables. So we can see from these scriptures how important Paul is saying to Timothy that the correct doctrine, the correct scriptures are being taught, that the teaching is accurate, and that he needs to be aware that people have this tendency to start arguing over small things and just waste their time going back and forth over these little things that don't matter. Just focus on the most important truths and the scriptures that he should be focusing on.
Dus Paulus zegt Timotheus dat hij de nadruk moet leggen om te leren dat er een gezonde leer moet zijn. Er moet een zuivere leer zijn. Omdat mensen een neiging hebben om eigenlijk over kleine dingen grote zaken te maken, grote discussies te laten ontstaan. En hij zegt tegen Timotheus, blijf bij die gezonde leer en verkondig dat.
Several times in America where we have the Bible classes and there are a lot of, the congregations are a lot bigger. You have 100-150 people in the class. There are some members that always seem to have, instead of the goal of learning from the Bible class and asking the right questions, they seem to be waiting for the opportunity where they could ask a question that would resort to this vain and idle babbling. And it just wasted so much time in class and took people off subject. And at the end, there comes nothing out of it. You don't learn anything.
Dus in Amerika, wanneer er een Bijbelstudie is, daar heb je veel meer mensen die daar aanwezig zijn, 100 tot 150 man. Maar dan gebeurt het nogal eens dat er precies sommige mensen aan het wachten zijn, niet om iets te leren van de Bijbel, maar om een discussie te kunnen uitlokken. En als die discussies dan ontstaan, ja, dat gaat van kwaad naar erger en er wordt veel gepraat en eigenlijk niks gezegd en niemand leert daar iets van.
Another thing we see Paul warn Timothy about in these letters is getting caught up with material things. It's the love of money.
Een ander ding wat we zien waar Paulus Timotheus voor waarschuwt is de waarschuwing voor het materialisme, voor de liefde voor het geld.
We can read in 1 Timothy 6, verse 9.
1 Timotheus 6, vers 9.
But those who desire to be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and harmful lusts which drown men in destruction and perdition. For the love of money is a root of all kinds of evil, for which some have strayed from the faith in their greediness, and pierced themselves through with many sorrows. But you, O man of God, flee these things. Now this is an often misquoted scripture. You'll hear that quote bounced around in society a lot. Money is the root of all evil.
Dit is een schriftplaats die vaak nogal eens wordt misbruikt. Je hoort in de maatschappij nogal eens zeggen dat geld de wortel is van alle kwaad.
But that's not what the scriptures say. The scriptures are warning Timothy that the love of money is the root of all kinds of evil. It's different.
Maar dat is niet waar Paulus voor waarschuwt. Paulus waarschuwt voor de liefde voor het geld, dat de wortel is van allerlei soorten kwaad.
And money and finances can be a very useful tool in serving God and being an active Christian in the community. There's nothing evil about money itself.
Geld en financiën kunnen een heel nuttig middel zijn voor een christen om God te dienen en dat gebruikt wordt om God mee groot te maken.
And we can notice what Paul tells Timothy about the rich in 1 Timothy 6, starting in verse 17.
We kunnen opmerken wat Paulus zegt tegen Timotheus over de rijken, 1 Timotheus 6, vers 17.
Command those who are rich in this present age not to be haughty, nor to trust in uncertain riches, but in the living God, who gives us richly all things to enjoy. Let them do good, that they be rich in good works, ready to give, willing to share, storing up for themselves a good foundation for the time to come, that they may hold on eternal life. There are good things that can be done with money, but if we have that love of money, that greed, that selfishness in our hearts, then it will lead us into all kinds of evil. The money can't be used for good.
Er kunnen goede dingen gedaan worden met geld, maar als wij die hebzucht in ons hebben, die zucht naar het geld, waarin we nooit bevredigd worden, dan is er iets kwaads.
In fact, if we think about the first recorded problem that the church had after it was established, it was the love of money. In Acts chapter 5, Ananias and Sapphira bought a piece of land and brought it brought the money before the church, but they lied about the money.
Dus het eerste probleem wat we zien nadat de gemeente was gesticht in Handelingen, was dat Ananias en Safira geld brachten aan de voeten van de apostelen en ze lagen over, ze logen over het geld. Ze hadden een liefde voor het geld. En het eerste probleem had dus te maken met geld.
They only brought part of it and they claimed they were giving all, and we can read that in Acts chapter 5 verse 8, starting in verse 3.
In Handelingen hoofdstuk 5 vanaf vers 3.
But Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and keep back part of the price of the land for yourself? While it remained, was it not your own? And after it was sold, was it not in your own control? Why have you conceived this thing in your heart? You have not lied to men, but to God. Now, if you notice there, the sin wasn't that they didn't give it all. That's not what he reprimanded them for. The sin was that they lied about it. It was their own greed that caused them to keep a pace aside and then try and make out that they were giving all that they had.
Hun zonde was niet dat ze niet alles hadden gegeven aan de gemeente, maar dat ze gelogen hadden. Dat hun hebzucht wilde hun beter doen voorkomen als wat ze daar, dat ze meer zouden gegeven hebben. Ze wilden de eer opstrijken.
En Paul didn't want Timothy to get caught up in a trap like that. He didn't want him to have love for something that is only temporary on this earth.
Dus Paulus wilde niet dat Timotheus hierin verstrikt geraakte. Hij wilde niet dat hij zou begeren naar iets wat slechts tijdelijk hier op aarde is.
And Solomon, the wisest man who ever walked this earth, tells us about riches in Proverbs 23, verse 5.
Salomo, de rijkste man die op aarde geleefd heeft, vertelt ons over rijkdom in Spreuken 23, vers 5.
Yeah.
Spreuken 23, vers 5.
Solomon says, will you set your eyes on that which is not? For riches certainly make themselves wings. They fly away like an eagle toward heaven. And in Matthew 13, Jesus gives a parable about sowing the seed. It's a parable we're probably all very familiar with, on four different types of soils. And the soils represent different types of hearts that the word of God falls on.
In Matthäus 13, daar spreekt Jezus een gelijkenis over vier verschillende soorten gronden.
Let's notice what Jesus says about the thorny soil in Matthew 13, verse 22.
En merk eens op wat Jezus zegt over de dorens, het zaad dat in dorens gezaaid is.
Now he who receives seed among the thorns is he who hears the word, and the cares of this world and the deceitfulness of riches choke the word, and he becomes unfruitful.
Verse 22.
The love of money is temporary, and the love of money can choke out God's word, making us unfruitful.
Geld is tijdelijk, en de liefde voor geld kan het woord van God onvruchtbaar maken. Het kan het verstikken.
And the strange thing is, there are some people of the world that are not Christians that seem to have understanding of this fact more than some of us as Christians today.
Het vreemde is dat er in de wereld mensen zijn die God niet kennen en die blijkbaar dit hebben begrepen, dat niet alles is waar een mens naar moet verlangen, meer dan sommige christenen.
There are two people that always come to mind when I study about this and the love of money. One is a guy in America called Dave Ramsey. He's a very, very popular financial advisor.
Dus er zijn twee mensen die mij voor de geest komen als ik aan dit onderwerp denk, aan rijkdom, aan geldzucht. En één daarvan is iemand in Amerika, Dave Ramsey.
Ja, en his big thing is he helps people to get out of debt. As you probably know, America, a lot of people are in a lot of debt. Everybody has credit card debt up to their eyeballs. And Dave Ramsey has these systems for people to get out of debt so they have no debt whatsoever left.
En deze man die helpt mensen die enorm veel schulden hebben om die schulden kwijt te geraken, om daaruit te komen. En dat is zijn doel in het leven, om mensen daarin te helpen.
En Dave Ramsey's final point, once you've been through his courses, and his final conclusion of everything is, The goal is to get out of debt so you can have money and then give the money away. He always says, if you don't get this last point, then you don't understand the reason for having money. The reason to have money and not be in debt is so you can be comfortable enough to give that money away and to use it to help people.
Dus wat hij dan de mensen zegt die doorheen zijn lessen zijn gegaan, doorheen zijn advies is, dat als je geen schulden meer hebt en geld hebt verworven, geef het geld dan weg. Want als je het voor jezelf gaat houden, dan heb je niet begrepen waarvoor het geld werkelijk dient.
And another example, again, these are not Christians, but they have such public presence and the examples are so good, I think we could learn from them, is Bill Gates. Everybody probably knows who Bill Gates is. He founded Microsoft. He's one of the richest people in the world. I think his wealth was estimated around $65 billion.
En een andere persoon is Bill Gates. Die kennen we wel allemaal. Hij heeft Microsoft opgericht. Hij is een van de rijkste mensen ter wereld. En hij heeft wel 65 biljoen dollar op zijn bankrekening.
And he is in the process of giving away his fortune. He says, when he dies, you would think a man like that who'd built up such a fortune would have this greedy mentality of wanting to keep it and pass it on to his children. He publicly said he will give his children 0.1% of his fortune, and the rest of it he will give away to charity. And right now he's going through eradicating polio. He realizes that he has the funds to be able to rid the world of the disease of polio. And he's almost done it. There are only a few cases left in a few parts of the world. And he is sinking his money into eradicating this disease. And plans to give the rest of it away by the time he dies.
En je zou denken dat zo'n man met zoveel geld het voor zichzelf zou willen houden voor zijn kinderen als hij sterft om het aan hun na te laten. Maar hij is eigenlijk bezig met zijn geld allemaal weg te geven. En hij wil ook tegen zijn dood al zijn geld hebben weggegeven. Hij heeft slechts 0,01% voor zijn kinderen weggelegd. En hij is nu bijvoorbeeld bezig met het uitroeien van polio in de wereld. Hij beseft, ik heb het geld, ik kan het. Dus daar gebruikt hij zijn geld ook voor. Dat zijn dan ook twee voorbeelden van niet-christenen die dat zo begrijpen, zo doen.
I think this particular one, the money, is something, is a tool that Satan uses so effectively in the world. Everybody wants to be climbing the corporate ladder, getting the better job, the bigger houses, the nicer cars, and we sometimes lose focus of the fact that we don't need that many material things, and we could be using our gifts to help others all around us.
Geld is een middel dat Satan gebruikt om veel mensen te misleiden, want ja goed, we willen allemaal meer en opgroeien en in een bedrijf doorgroeien. En Satan maakt daar gretig gebruik van om mensen eigenlijk te verblinden daarmee.
And the third and final point I'd like to pull out from the letter to Timothy.
En het derde en laatste punt van de brieven aan Timotheus is.
Is Paul encourages Timothy to be strong in the faith. And Timothy was a very young man, obviously very active, but Paul is still encouraging him to be strong in his faith, and we can read that starting in 2 Timothy. Chapter 3, verse 12.
En dat is dat Paulus die Timotheus wil aanmoedigen om sterk in het geloof te zijn. Dat hij als jonge man standvastig in het geloof blijft. En kunnen we dat lezen in 2 Timotheus, hoofdstuk 3,
vers 12. Paul tells Timothy, yes, and all who desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecution. But evil men and impostors will grow worse and worse, deceiving and being deceived. But you must continue in the things that you have learned of and been assured of, knowing from whom you have learned them, and that from childhood you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith which is in Jesus. Paul warns Timothy that all those who are trying to follow God will suffer persecution.
Paulus waarschuwt Timotheus dat alle die God willen volgen, vervolging zullen kennen.
And that was very true back in these times where the church was being persecuted and Christianity was a new thing coming on the scene that everybody was very worried about taking over the Jewish power.
En dit was zeker waar in het beginstadia van de gemeente, waarin de gemeente op het komen was en de mensen heel bezorgd waren om dit nieuwe geloof dat invloed verkreeg in de wereld.
But I think that still applies today as well. All the people in this room are wanting to serve God. And I am guessing that we probably all suffered some form of persecution in one form or another because of the fact that we are Christians and because we don't conform to the rest of the world.
Maar dat is ook vandaag nog zo, die vervolging. We zijn allemaal mensen die God lief hebben en willen navolgen. En we kunnen allemaal wel een voorbeeld aanhalen uit ons eigen leven hoe wij, omdat wij christen zijn, vervolging hebben gekend of nog kennen.
We've probably been ridiculed, labeled as judgmental, old-fashioned. It may have caused us issues at work. It may have caused us issues with our own family members who don't believe the same that we believe.
We zijn allemaal al eens uitgelachen of gezegd geweest, je bent te veroordelend, of we hebben discussies gehad met mensen op het werk of met onze eigen familieleden omwille van het geloof.
And it may sometimes be tough being a Christian, but Paul instructs Timothy what he should do when persecutions arise.
En het kan soms heel moeilijk zijn om een christen te zijn, maar Paulus wil Timotheus aanmoedigen en zeggen wat hij moet doen om daarmee om te gaan.
He simply tells him to continue in the scriptures, in the things that he has learned and been assured of.
En hij zegt hem eigenlijk op een eenvoudige wijze om verder te gaan in de schriften en om te blijven bij wat hem geleerd is.
So we also to continue, to keep going and to keep doing God's will, no matter what arises to discourage us in our lives.
Dus zo moeten ook wij verder blijven gaan met het doen van Gods wil, wat we ook tegenkomen in ons leven.
And we must study to know what the Holy Scriptures tell us to do. Paul tells Timothy that the Scriptures will make him wise for salvation through his faith which is in Christ Jesus.
En we moeten studeren om te weten wat Gods wil is. En zoals Paulus zegt, de Heilige Schriften kunnen u wijs maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus.
And if you look at who Timothy was, he's not your stereotypical confident, bold, big, brash speaker that you think he would be in this kind of role where he's leading the churches.
En als je naar Timotheus kijkt, naar wie hij was, dan is hij niet de typische onbevreesde spreker die je zou verwachten dat hij zou zijn.
If you look at his background, his mother was Jewish, his father was Greek, which must have made him an outcast in those times because he was from a mixed marriage. The Jews would have looked down on him and he would have been thought of as a lower class.
Dus als je kijkt, zijn moeder was een Joodse en zijn vader was een niet-Jood, een Griek. De Joden zouden enorm hebben neergekeken ook op hem, omdat hij nergens toebehoorde. En dat is bijzonder moeilijk voor hem geweest.
He had frequent health problems. Paul also advised him in the letters to take a little wine for his stomach issues that he used to have. He was obviously a frail kind of man.
Hij had ook regelmatig gezondheidsproblemen, want Paulus zegt in de brieven ook dat hij een weinig wijn moet gebruiken voor zijn maag. Dus hij was waarschijnlijk of blijkbaar heel fragiel.
And we find in the letters that he wasn't a very confident, outgoing man. He was a fairly timid, shy kind of personality.
Hij was ook een heel ingetogen iemand, een heel timide iemand, niet iemand die uitgesproken was.
So you look at all the things that were not going for him, the cards were stacked against him, and yet he still, because of his heart, gained the respect of Paul and was put in these positions where he could do a lot for the church and a lot for Jesus.
Dus hij had eigenlijk veel dingen die tegen hem waren, die niet meewerkten met hem. En toch zag Paulus in hem iemand naar wie Paulus, op wie hij kon vertrouwen, naar wie hij opkeek.
So that's the final thing that I'd like us to keep in mind. Is no matter where we come from, what our background was, how we're affected by our family, how we're affected by things around us, whether we are the most confident in public speaking, whether we're shy, timid, it doesn't matter. We have the example that through the power of God and through the power of Jesus, all things are possible. And we can be an active soldier, an active worker for God.
Dus daar moeten wij ook voor van leren dat het maakt niet uit van wat onze achtergrond is, wat onze zwakheden zijn. Wanneer wij, zoals Timotheus, die liefde voor God hebben en willen doen wat goed is, dan zullen wij ook die dingen kunnen bewerken.
And if anybody hasn't made that first step to become a Christian, the time is available now, the time is available every single minute of every single day, not just on Sundays when we meet. But if anyone out there is not a Christian, I would strongly encourage you to search the scriptures and see what we need to do with our lives.
En als er iemand is die geen christen is, het is niet alleen vandaag, maar elke dag van ons leven, het moment dat we daar iets aan kunnen doen, dan wil ik u ook sterk aanmoedigen om de schriften te bestuderen wat jij moet doen om een christen te worden.
And that's what I'd like to say. Thank you for your time.
Amen.